Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit de avondzang en daarvan het vierde vers houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Avondzang, het vierde vers. Zij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij uit Psalm 119, het 62ste vers. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil, met heet verlangen, het heil aan mij rechtvaardig toegezijd. Daarna openen wij Gods woord in Lucas 2 en lezen met elkaar de versen 25 tot en met 32. Lucas 2, de versen 25 tot 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Lucas 2 vanaf vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel, en als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking kunt u opnieuw vinden in het boek Hooglied. En vanmorgen Hooglied 4, de laatste woorden van dit hoofdstuk, de laatste woorden van vers 16. De tekst voor de prediking, Hooglied 4, vers 16b. En daar lezen wij op deze eerste adventszondag het volgende adventsgebed. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Met deze woorden gaan wij ons voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal en daarom gaan wij ook luisteren naar het voorbereidend gedeelte dat u kunt vinden in het avondmaalsformulier. Het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier. In antwoord daarop gaan wij samen zingen uit Psalm 26, het tweede vers: beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Psalm 26, het tweede vers, nadat we geluisterd hebben naar het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, en dat de Heer Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht, dat betekent op de juiste wijze, beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, en dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, en dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekende geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een ieder zijn conscientie, dat is geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf in een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mits schades andere dingen, zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, dat is verdeeldheid, sekten en muiterij, dat is oproer, in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, dat zijn degenen die zich niet aan hun eed houden, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, dat zijn mensen die twist zoeken en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor de gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor familie Clemens vanwege het overlijden van een zwager. We willen ook bidden voor en met broeder Van Dijk die gevallen is en zijn schouder en bekken heeft gebroken. Hij moet in verband hiermee 6 weken in het Mannix te Vlaardingen verblijven. We willen de Heer ook dankzeggen voor en met broeder B. Romeijn, die voor dit moment een goede uitslag heeft gekregen. Laat ons bidden. Heere, het is Advent. En Heer, u weet bij wie het echt Advent geworden is in het leven. Dat uitzien naar de zaligmaker. Dat uitzien naar een verlosser, naar een middelaar. En dat gaan degenen doen, Heere, die ontdekt zijn aan hun zonde. Die gezien hebben dat ze in de schuld staan bij u. En die het geleerd hebben. En dat ze geen penning hebben om de schuld te betalen. Die met een Anna gaan uitzien naar de verlossing in Israël. Die met een Rut uitgaan naar de losser. En die het aan zijn voeten gaan bedelen. Zie uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugelen over mij uit, want gij zijt de losser. Dat adventsverlangen dat geboren wordt in het hart van een zondaar die geleerd heeft. In mij is het niet, maar het is alles alleen in Christus. Die midden in de dood ligt, maar de zaligheid en de verlossing buiten zichzelf in Christus leert zoeken. Ja, de zulken gaan roepen, o kom, Emmanuel, God met ons. De enige weg om weer met God verzoend te worden en de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En Heer, u hebt ze gezien, bij wie dat adventsverlangen geboren is door de werking van uw Heilige Geest. U hebt ze ook gezien in de achterliggende week, in het heenleven naar deze eerste adventszondag, waarbij we ons ook gaan voorbereiden op het heilig avondmaal. Heere, wilt u zelf leiden? Wilt u zelf brengen aan die tafel? En waken over de heiligheid van uw tafel? Heere, laat het ook bij uw volk en kinderen weer zo zijn, wat we deze morgen gaan overdenken. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Dat is een adventsgebed, dat is een adventslied. En laat het mogen leven van dag tot dag in de komende week, in een uitzien als de tafel des Heren weer aangericht staan. En Heere, zo zijn er ook in ons midden die een betrekking op de tafel hebben gekregen, maar nog nooit de vrijmoedigheid hebben gekregen om tot die tafel toe te treden. En Heere, wilt u zelf dan maar onderwijzen waar dat aan kan liggen? En dat er misschien nog te weinig kennis is van hem die centraal staat aan die tafel, namelijk die bruidegom. En dat we nog meer onderwijs nodig hebben. Zou u dat dan willen geven, Heere? En ook als we in het verleden aan de tafel des Heren hebben gezeten, maar lange tijd niet, zou u dan ook opnieuw weer eens willen betonen van de zulken af te weten en ze zelf ten dis willen leiden? Maar tegelijkertijd weet u ook, Heere, dat er in ons midden onbekeerde zielen zijn, onbekeerde mensen, voor wie het heilig avondmaal niet is. En Heere, dat kan zijn dat we in uitwendige godsdienst voortleven. Het kan ook zijn dat we menen geestelijk leven te hebben terwijl het niet is. Want bij de wijze maagden zijn ook altijd dwaze maagden. En wat is het dan nodig om in een week van voorbereiding onszelf eerlijk te onderzoeken voor uw heilig aangezicht? En zou u er dan in mee willen komen? En wat hebben we dan de Heilige Geest nodig, waarvan we vanmorgen gaan horen dat hij als een noordenwind en een zuidenwind een mensenkind geschikt kan maken om een plaatsje te mogen krijgen aan de tafel des Heren? Wilt u dan alles afbreken, Heere, waarmee wij ons menen op de been te kunnen houden? En dat er in het midden van de gemeente echt van die arme zondaren zijn, die niets meer hebben, die het echt, echt om Jezus te doen is. Die het met een Bartimeus uitroepen: Jezus, gij zone Davids, ontferm u mijner, anders ga ik verloren. Heere, wilt u zulke dingen nog werken in ons midden, in der waarheid? En zou u zo onze gezegende voorbereiding willen geven in deze adventstijd op de bediening van het heilig avondmaal, en dat we allemaal, kinderen, jongeren en ouderen, hier in de kerk en ook thuis als we mee mogen luisteren, ons mogen beproeven voor uw aangezicht. Heer, dan komen we ook tot u met alle zorgen en noden die er zo in ons leven kunnen zijn. We dragen de rouwdragenden aan u op, de weduwen, de wedunaren, degenen die een kind moesten kwijtraken, kinderen die vaders en moeders moeten missen, wilt u ze gedenken. In het bijzonder de familie Clemens, die kort geleden nog naar Engeland zijn geweest voor de begrafenis van een geliefde zwager. Heer, u hebt gesproken in de kring van de familie. En zou u ze willen vertroosten, Heer, vanuit uw woord. En dat ze zelf ook voor en toebereid mogen zijn. Want ook voor allen komt de dag dat wij sterven moeten. Heer, we dragen ook broeder Van Dijk aan u op. Hij is gevallen. Verschillende breuken kreeg hij. En nu moet hij 6 weken in de Mannix verkeren in Vlaardingen. U weet wat dat voor hem betekent. U weet ook wat dat voor zijn lieve vrouw betekent. En Heere, wij dragen hen hartelijk aan u op. En zou dus in deze weg willen gedenken. Heere, deze weg die voor hem moeilijk is. Gevallen, het huis uit, ergens anders moeten worden opgenomen. En daar ook nog eens zijn verjaardag moeten mogen gedenken. Heere, u weet wat dat voor hen betekent. Zou u zich over hen willen ontfermen, Heere. En dat het genezen mag. En zou u boven alles hem een verbroken en verslagen hart willen geven, wat u ook wil genezen met uw dierbaar bloed. Heren, we dragen onze broeder Romein aan u op. Hij heeft onderzoeken moeten ondergaan. En u weet, Heren, wat er in het verleden allemaal openbaar gekomen is. Maar, Heren, wat er nu openbaar kwam uit de onderzoek is reden tot dankbaarheid. Dat er op dit moment een goede uitslag gehoord mocht worden. En u geeft hem daarmee genadetijd. Wat is dat een wonder, Heere. En u zijn onze tijden in uw hand. Wij weten niet hoe lang wij op aarde zijn. Maar Heere, zoudt u tot zijn ziel willen spreken. Zoudt u krachtig willen spreken en hem willen leren. Wat de dichter zegt, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Niet alleen naar het lichaam, maar boven alles naar de ziel. Heere, zie zo in gunst op ons van boven te neer. Wees ook met allen, Heere, die thuis meeluisteren. Die niet naar uw huis kunnen komen en niet meer kunnen komen. Het zij dat wij jong zijn, het zij dat wij heel oud geworden zijn. We dragen in bijzonder de familie Den Hartog aan u op. Ze mogen al 69 jaar samen getrouwd zijn. En daar hebben ze het van de week nog over gehad, Heere. En zoudt u uit genade en willen gedenken, in uitzicht in Vlaardingen, ook als ze deze morgen mee mogen luisteren, en dat het adventsleven ook in hun harten mag leven. O, dat mijn liefste kwamen tot zijn hof. Heere, zie zo in gunst op ons van boven te neer. Dat alles hebben wij niet verdiend, Heere, maar wij vragen het uit loutere genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de 3e collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we samen uit de adventspsalm gaan zingen, psalm 130, de versen 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten en hoop op de Heere, gij vromen. Psalm 130, de versen 3 en 4. het amen van de prediking zingen wij Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaat al Sadrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. 98, het tweede vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ik wil u vanmorgen eens wijzen op een tekstwoord uit het boek Job. U kunt dat vinden in Job 11 en daarvan het 14e vers. En daar lezen wij het volgende. Indien gij uw hart bereid hebt, zo strek uw handen tot hem uit. Dat wil zeggen, als je jezelf nou onderzocht hebt voor Gods aangezicht. En je mag bij vernieuwing weten dat je genade gevonden hebt in zijn ogen. Dat de Heer een goed werk in je leven begonnen is. Kom dan tot hem en strek je handen uit tot hem. Kijk, daar kende die oude Simeon ook wel van. Waar we samen van gelezen hebben uit Lucas 2. Hij had ook genade gevonden in de ogen des Heeren. Hij was een zondaar die door God was opgezocht in zijn verlorenheid. Hij had geleerd in zijn leven dat hij nooit anders kon zalig worden dan enkel en alleen door Christus Jezus die beloofd was. O, wat verlangde hij naar de Messias als de vertroosting in Israël. Wat zag Simeon uit naar een helper in al zijn zielsverdriet. En zijn ziel bleef ongetroost totdat hij Christus in zijn armen mocht nemen. En zie, de Heer heeft hem beloofd dat hij ook niet sterven zou voordat hij die Christus zou zien. En dat gaf hem werkzaamheden aan de troon der genade met dat woord wat de Heer tot zijn ziel gesproken had. Zo bereidde hij zijn hart voor Gods aangezicht. Zo nam hij ook de genademiddelen waar en was hij ook dagelijks te vinden in de tempel, geleid door Gods geest en mogelijk met het gebed in zijn hart, wat we deze morgen gaan overdenken. O, dat mijn liefste kwamen tot zijn hof en aten van zijn edele vruchten. Ja, totdat die tijd aanbrak. Dat adventsverlangen bij Simeon werd vervuld. Want Christus is tot zijn hof gekomen, gemeente. Christus is geboren in de stal van Bethlehem. Ook voor Simeon. En wat was het wonder groot toen die dag aanbrak. Dat hij daar opnieuw in de tempel was gedreven door de Heilige Geest. En hij daar de geboren Messias heeft gezien en in zijn armen mocht nemen en aan zijn hart mocht drukken. Toen kon hij zingen, nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kijk, en daar kende ook de bruid wat van, die wij vanmorgen weer aan het woord horen. Want in onze tekst horen we haar adventsverlangen uitspreken. En zo willen we naar de woorden van onze tekst gaan luisteren en schrijven als thema boven de prediking het adventslied van de bruid. Het adventslied van de bruid, de drie gedachten. Zij zingt dat als een toebereide bruid. Zij zingt dat als een uitziende bruid. En zij zingt dat als een begenadigde bruid. Het adventslied van de bruid. Zij zingt dat als een toebereide bruid, als een uitziende bruid en als een begenadigde bruid. In Hooglied 5 hebben wij de achterliggende maanden mogen horen hoe de bruid heeft getuigd van de schoonheid van haar bruidegom. Maar weet u, als wij een hoofdstuk terugbladeren in het Hoogliedboek, en we gaan hoofdstuk 4 lezen, dan komen we daar het tegenovergestelde tegen. Daar horen wij de bruidegom zingen over de schoonheid van zijn bruid. 15 versen gebruikt hij om de schoonheid van zijn bruid te bezingen. Tot aan het 11e vers zingt hij over haar lichamelijke schoonheid. Maar daarna gebruikt hij een ander beeld om de schoonheid van zijn bruid te omschrijven. Hij gaat zijn bruid vergelijken, jongens en meisjes, met een tuin, met een hof. En dan zegt hij, mijn bruid is voor mij als een besloten hof. En dan moet je maar aan een tuin denken waar een omheining om staat, waar een muur omheen staat. Daar kan niet zomaar iedereen naar binnen lopen. Maar de bruidegom wel, die kan daar naar binnen komen. En als hij dan zegt, het is een besloten hof, ligt daar ook in opgesloten, die tuin is mijn eigendom. En in die tuin heeft de bruidegom een waterwel, een fontein laten aanleggen, die de hof met vruchtbaar vocht besproeit. En daarom kan het ook niet anders dat er in die tuin prachtige bomen en planten groeien. De meest voortreffelijke planten en bomen, waaraan allerlei heerlijke vruchten, kruiden, oliën en geuren groeiden. Kijk, dat is het getuigenis van de bruidegom over zijn bruid. En als we dan dieper gaan kijken in dit boek Hooglied, zoals we dat elke keer gedaan hebben, is dit feitelijk een getuigenis van Christus over zijn kerk. De kerk des Heren is voor de Heer Jezus ook een besloten hof. Een tuin waar Hij alleen wil wonen, waar Hij alleen toegang tot heeft en waar Hij het voor het zeggen heeft. Het is zijn eigendom, gekocht met zijn bloed, uit de heerschappij van de duivel. Gewassen door zijn bloed, zodat de zonden van zijn bruid vergeven zijn. Hij heeft zijn bruid bekleed met de klederen van zijn gerechtigheid. En daarom is die bruid in de ogen van de bruidegom als een schone tuin vol heerlijkste vruchten. En hij heeft het tot zijn discipelen eens gezegd. Nog voor hij de donkere nacht van zijn lijden en sterven inging, ik ben de wijnstok en gij de ranken. En die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vruchten draagt. Nou, die woorden kunnen wij opmaken. Hoe het nu komt, dat Christus van zijn bruid kan zeggen, je bent voor mij een besloten hof. Zo ziet Christus zijn kerk. En zo wordt er in de hemel over Gods kinderen gedacht. Ja, dat is een groot wonder. Te groot om te geloven. Zou je zo'n getuigenis ook wel eens willen horen uit de mond van de bruidegom? Heb je zo'n getuigenis wel eens tot je verwondering mogen vernemen? Weet je, als de Heere dat gaat afdrukken in je hart en hij gaat het vanuit het woord laten weten. Dat onbegrijpelijke getuigenis hoe Christus zijn bruid ziet. Ja, dan komt zijn bruid in verlegenheid. Daar weet ze eigenlijk niet zo'n raad mee. Want als ze op zichzelf ziet, dan kan ze helemaal niet begrijpen dat de Heere haar vergelijkt met zo'n prachtige tuin met allerlei heerlijke vruchten en geuren. Want zij heeft door ontdekkende genade gezien hoe haar hof geworden is, haar tuin, de tuin van haar hart, door onze diepe val in het paradijs. En met smart is ze erachter gekomen, hier in de tuin van mijn hart, daar groeien nou de doornen en de distelen van de zonde. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde en na ontvangen genade kom ik er elke keer weer achter dat het zo is. Ja, dat heeft de bruid ontdekt, omdat het in het woord van God zo eerlijk beschreven staat. En wat heeft de Heilige Geest toen gedaan, toen ze haar leven terugzag, haar verloren leven, haar zondige leven? Toen deed de Heilige Geest dat haar geloven. Zodat ze het leerde toestemmen. En toen heeft ze geleerd. En dat is ook de roeping in een week van voorbereiding. Om haar zonde en vervloeking voor dat heilig aangezicht van God te gaan bedenken. En dat met een verbroken en verslagen hart. En is dat al gebeurd in je leven? Heeft de Heer je wel eens horen belijden voor zijn aangezicht? Heere, wat u zegt over uw kerk, daar zie ik zo weinig van in mijn leven. O, ik weet wel dat u een goed werk begonnen bent in mijn hart. Maar het komt zo weinig tot uiting voor mijn eigen waarneming. En als ik op mijzelf zie, als ik op mijn tuin zie, als ik op mijn hof zie, ach, dan vind ik niets in mijzelf waarmee ik u kan verheerlijken, waar u van zou kunnen genieten. Ik kan alleen maar zeggen, Heere, dat ik in mijzelf zo zwart ben, zo zondig ben, vanwege de overtredingen die er elke dag weer zijn, die overtredingen tegen uw heilige wet. Heere, ik ben zo onvruchtbaar in mezelf en ik voel mij zo onvruchtbaar. En ik weet het heel goed, het is niet tot uw eer. Hoe zal dat toch anders kunnen worden? Hoe zal ik, vuile zondaar, vruchten kunnen voortbrengen, geuren kunnen voortbrengen tot uw eer? Hoe zal Christus gestalte krijgen in mijn leven? O, ik weet het wel, dan moet Christus in mijn hart geboren worden. Maar ach, hoe zal dat wezen? Kijk, zo kan dat zijn in een week van voorbereiding. Dat je met alles wat er geweest is in verlegenheid komt. Dat je niet weet hoe je een aanstaande zondag in een rechte weg zou kunnen ontvangen. En dat u niet weet hoe het mogelijk is om gemeenschap met hem te mogen hebben aan zijn tafel. Je voelt je zo onwaardig. Je voelt jezelf zo ongeschikt om aan die heilige tafel, al is het het kleinste plaatje, te mogen innemen. Omdat je in je hof gekeken hebt. Omdat je daar zoveel distels en doornen gezien hebt. Wat je de vrijmoedigheid beneemt om tot die tafel des Heren te mogen komen. O, je voelt je zo onvoorbereid om je op de juiste wijze in een rechte weg hem daar te kunnen ontmoeten. Ach, hoe moet dat toch? Hoe moet dat toch? Kijk eens wat de bruid gaat doen, die dat ook heeft verstaan. Zij weet hoe het kan om toebereid te worden tot die tafel. Zij heeft gebeden om de Heilige Geest. En wat is de Heilige Geest nodig in een week van voorbereiding om je op een rechte wijze te beproeven voor Gods aangezicht? Want als Hij zal komen en als Hij die zondaar of zondares gaat overschaduwen, dan wordt het zo anders. Kijk, en dat deed die bruid smeken. Ontwaak noordenwind en kom zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen mogen uitvloeien. Zij sprak dus over de Heilige Geest als over de noordenwind en de zuidenwind. En hoe bijbels is dat, om over de Heilige Geest te spreken als de wind. De Heer Jezus heeft het zelf ook gedaan. U kunt het vinden in Johannes 3. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren wordt. En dan heeft die Heilige Geest verschillende werkingen. En die verschillende werkingen zijn nodig om op een rechte wijze avondmaal te vieren. En als het goed is, kennen de ware avondmaalgangers iets van die werkingen van de geest. Dan hoor ik de bruid allereerst bidden om de noorderwind. Ze begeerde dat die zou ontwaken. Het is alsof ze zegt, o geest,
Kom met uw noordenwind. Ik heb u zo nodig. Sta op, reis op en kom tot mij met uw werk. Want ik weet geen raad met mijn verontreinigde hof. Hoe zal ik op een gepaste wijze mijn verlosser kunnen ontvangen? En daarom heb ik die noorderwind zo nodig van de Heilige Geest. Wat is dat voor een wind? Gods woord laat het ons weten. Het is een droge, koude wind. In Job 37 vers 9 lees ik. Uit de binnenkamer komt de wervelwind. En van de verstrooide winden de koude. En dan schrijven onze kanttekenaren, die verstrooide winden die komen uit het noorden. En verderop in Job 37 lees ik dat de noordenwind het land zuivert. Het ziet op het ontdekkende werk van de geest in het begin van de bekering, maar ook bij de voortgang in de bekering. Het is het werk van de geest die juist datgene gaat wegblazen wat de gemeenschap met Christus in de weg kan staan. Het ziet op zijn werk als de geest des oordeels en der uitbranding. En wat is dat nodig, gemeente? Kijk vanmorgen eens in uw en jouw hof en ga dat eens bidden doen de komende week. Hoe ligt de tuin van je hart erbij? Hoe ligt het leven van, hoe ligt het hof van je leven erbij? O, dan zijn er in ons midden die nog steeds dood zijn in de zonde en de misdaden. Hoe kun je het erin uithouden? Die ontzaglijke doodstaat, die vergeleken wordt met een dal van dorre doodsbeenderen, waar geen greintje leven in te vinden is. Hoe zal daar ooit leven kunnen komen door die levendmakende geest? Want als die gaat blazen door die hof, dan gaat er wat gebeuren. Maar het blijft nodig in het leven van de bruidskerk. Want er is bij tijden weer zoveel duisternis. Er is nog zoveel onkunde in het leven van die bruid. Er zijn zoveel afdwalingen. Ze moeten allemaal weggeblazen worden door die reinigende werking van de noorderwind des geestes. Het is ook die wind die een zondaar gaat overtuigen, die een zondaar leert vernederen en verootmoedigen, die een zondaar op een geestelijke wijze gaat tuchtigen. O, wat moet die bruid van Christus steeds weer gereinigd, gezuiverd, ja, bekeerd worden. Ja, de geest die zal de bruid daarvoor gaan inwinnen. Opdat het verlangen naar die noordenwind steeds weer noodzakelijk wordt. Maar nu vraagt de bruid niet alleen of de Heilige Geest wil komen als een noordenwind. Zo staat er in het begin van vers 16. Maar ook als een zuiderwind. En ook daar zegt de Bijbel iets over. Ook die is nodig om van die bruid een toebereide bruid te maken, zodat er niets tussen ligt om haar bruidegom te kunnen ontmoeten. Het is een zeer stille, zachte, aangename wind die warmte met zich meebrengt. En dan luister opnieuw naar het boek Job. In hoofdstuk 37 vers 17 lees ik hoe uw klederen warm worden als hij de aarde stilmaakt uit het zuiden. Dus in tegenstelling tot die droge noordenwind is de zuidenwind, die vochtige wind nodig, die een groeizame, vruchtbaar makende wind genoemd kan worden. En wat zegt de zuidenwind dan over het werk van de geest van Christus? Waarom verlangt de bruid ook naar die werkingen van de geest? Omdat het juist die werkingen zijn die haar hart zo kunnen vertroosten. En die haar hart kan vervullen met liefde, met hoop, met geloof, met vrede, met genade, met een vruchtbaar leven. En ze weet het, ook dat heb ik nodig om mijn bruidegom te kunnen ontmoeten. Kijk, zo heeft de bruid verlangd naar de geest van Christus om een toebereide bruid te kunnen zijn, om Christus te kunnen en mogen ontmoeten. Zeg, is dat ook uw en jouw verlangen? Heb je ook ontdekt dat alleen in Christus vertroostingen en liefdesbewijzen te vinden zijn? Is het daarom zo'n hartelijke begeerte in je ziel dat Hij komt tot je ziel? En dat Hij uit zijn volheid genade voor genade gaat wegschenken? Wie mag er horen bij dat oprechte adventsvolk dat uitziet naar de geboorte van Christus in de ziel, zoals bij die oude Simeon? Opdat uw hof zijn hof zal worden, omdat Hij daar gekomen is. Ja, dan ben je een toebereide bruid, die ook een uitziende bruid is naar de komst van Christus, onze tweede gedachte. Een uitziende bruid. Ja, gemeente, als de geest van Christus gaat waaien in de hof van zijn kerk, dan maakt Hij plaats voor Christus. De Heer Jezus heeft daar zelf onderwijs over gegeven. U kunt dat vinden in de evangelie, in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 16. Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat niet alleen, maar de Heer Jezus heeft ook van die geest gezegd. En wanneer die geest gekomen zal zijn, namelijk de geest der waarheid, Hij zal je in al de waarheid leiden. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar al wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken. En de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Ja, weet u wat de Heilige Geest doet? Hij gaat het uit Christus nemen en Hij gaat het in de zondaar leggen. Opdat Christus wordt verheerlijkt in het hart van de bruidskerk. Ja, Hij is het die dat ware geloof gaat werken en versterken in het hart van degenen die wederom geboren zijn, zodat ze de gewisse belofte van God gaan geloven. Dat alleen op grond van het offer van Christus de zonden vergeven zullen worden en de zonden vergeven zijn. Kijk, en daarom gaat die bruid ook bidden. Met adventsverlangen. O, dat mijn liefste kwamen tot zijn hof. Wat hoor ik eigenlijk in dit adventsgebed, in dit adventslied? Allereerst hoor ik de bruid haar bruidegom aanspreken met een hele tere naam. Mijn liefste. Ja, zij mag weten dat hij zo voor haar is. Zo mag zij spreken door het ware geloof. Zij mag hier mijnen door het geloof. Zij mag als het ware haar hart openleggen voor haar liefste. Niets verbergt ze voor hem. Ze hoeft ook niets te verbergen. En ze mag eerlijk voor hem zeggen hoe het in haar hart leeft. Het is alsof ik haar met die eerste woorden hoort zeggen. Ik hoop dat het weerklank vindt vanmorgen in je hart. Heere Jezus, ik verlang zo naar u. Want buiten u ben ik niets. Buiten u is mijn hof niet wat het wezen moet. Buiten u heb ik geen leven. En u te missen is erger dan de dood. O kom Immanuel. Ja, Heer, ik kan die Simeon zo goed begrijpen, die de vertroosting in Israël verwachtte. O, wat zou het groot zijn, Heere, als ik aanstaande zondag tot uw tafel getrokken zou worden, om als het ware met de armen des geloofs u in mijn armen te mogen nemen en u aan mijn hart te mogen drukken. En dat ik hier aan die tafel zou mogen zingen, nadat ik het brood heb gegeten en de wijn heb gedronken, nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. Heere Jezus, ik heb u zo hartelijk lief, omdat u eerst mij hebt lief gehad. Mijn genegenheid naar u is zo groot. U bent werkelijk mijn liefste geworden. Buiten u is geen andere liefste. Die ben ik allemaal kwijtgeraakt. Dat was geen aangename weg die u met mij ging. Want ik heb hierop gesteund en ik heb daarop geleund. En ik moest sterven aan al die liefsten. Maar u hebt me ervoor ingewonnen. En nu heb ik niemand anders overgehouden dan u alleen. Ik heb door genade mogen leren alle schade en drek te achten om uw uitnemendheid, o Heere Jezus Christus. En daarom bid ik u met adventsverlangen, kom tot uw hof. Ik kan geen woorden vinden hoe ik u vind. Ik kan niet zeggen hoe groot mijn liefde en hoogachting voor u is. Ik kan niet zeggen hoe ik bij tijden een vermaak in u heb, in uw persoon en in uw werk. Ik kan alleen maar zeggen, gij zijt mijn liefste, u heb ik lief, want u hoort steeds weer mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen, en u neigt steeds weer uw oor tot mij, keer op keer, u schenkt mij hulp. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Zeg, vind dat weerklank in je hart. De ware avondmaalgangers verstaan dat. Maar ook diegenen die nog zo van verre staan. En die niet zo durven. Kun je er toch in meekomen vanmorgen? Nee, een onbekeerde zondaar kan dat niet. En iemand die een hypocriet is, kan het wel nazeggen, maar het is niet vanuit het hart. Maar Gods ware kerk, die begrijpt dit, die verstaat dit, die kent dat uitzien om aan zijn tafel te mogen zitten. En die kunnen met Asaf bij tijden zo hartelijk meezingen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er buiten mijn liefste waar ik in kan rusten. En daarom dat adventslied. O, dat mijn liefste kwamen tot zijn hof. Dat intense verlangen dat hij weer komt om je te vertroosten met zijn liefde en onbezweken trouw. Dat hij zou komen om je weer te doen zien wat het hem gekost heeft om je zalig te maken. Om weer iets te zien van zijn lijden en zijn sterven. Dat hij zou komen om weer iets te mogen ervaren van die heerlijke kracht die er ligt in zijn bloed. Om hem weer te mogen omhelzen als je middelaar, als je verlosser. Dat hij weer zou komen met de vertroosting van de vergeving der zonden. Dat hij je ziel weer zou verkwikken. Met de wetenschap dat je nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Ja, dat hij je gaat vertroosten. Ik zal nooit meer op je tonen en nooit meer op je schelden. Want mijn vader is met u verzoend door mijn kruisdood. Ja, dat je vrede mag vinden in die vredevorst. Kijk, dat adventsverlangen. Dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Zo bad de bruid. Ja, zij bad intens. Zij bad indringend, voortdurend. Blijkt ook uit dat eerste woordje wat maar uit één letter bestaat. O. Met dat ene woordje wil ze haar de grootheid van haar verlangen uitdrukken. Tegelijkertijd wil ze met dat ene kleine woordje zeggen hoe echt haar verlangen is, hoe oprecht haar verlangen is. En tegelijkertijd Laat ze ook weten hoe noodzakelijk Hij moet komen. Want zolang Hij niet komt, zolang Hij op afstand blijft, blijft ze onrustig en onvoldaan. Ze kan Hem gewoon niet missen. Hij moet weer tot haar komen. Want alleen in Zijn nabijheid is er rust, is er vrede, is er voldaanheid, is er genieting van Zijn liefde. Ja, en als Hij komt tot Zijn bruidgemeente, en dat is de ervaring van alle ware gelovigen, ongeacht de stand van het geestelijke leven, maar als Hij komt, neemt Hij alles mee wat op dat moment nodig is voor het hart. Dan komt Hij met de vruchten van de geest. En dat beseft de bruid, daarom zegt ze ook, o, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. O, als de Heilige Geest het hart van een zondaar gaat overschaduwen, gelijk de Heilige Geest ooit Maria letterlijk overschaduwd heeft, dan zal de bruid vruchten gaan dragen. Voor Maria was dat letterlijk de vrucht van haar buik. Want ze heeft letterlijk de Heer Jezus mogen ontvangen in haar moederschoot. Maar geestelijk is het voor de bruid van Christus de vrucht van haar hart. Want Christus komt in het hart van een zondaar als hij wederom geboren wordt. En dan komen de vruchten van Christus in dat hart, door de Heilige Geest. En dan kan de Heer Jezus van zo'n hart zeggen, en ziet, het was zeer goed. O, wat is dat werk van de Heer Jezus, door zijn woord en door zijn geest, toch steeds een wonderlijk werk in het hart van zijn kerk. Wat wij mensen nooit kunnen, jongens en meisjes, dat kan de Heer Jezus doen. Hij kan van een vuile, vieze beestenstal een tempel Gods maken. Hij kan van een kribbe een troon maken. Hij kan van een zwarte zondaar een schone bruid maken. Hij kan van een vijand een vriend maken. Hij kan van een tuin vol onkruid een hof maken met edele vruchten. Want dat heeft Hij beloofd. En wat Hij beloofd heeft, dat doet Hij. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. En voor een distel zal een mitteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Ja, dan moet die doorn uitgeroeid worden. En die distel moet uitgeroeid worden. Maar als Hij die vruchtbare planten en bomen hier van binnen laat groeien, die zullen nooit uitgeroeid worden. O, wat een zegen zeg, als het zo mag worden, als het zo mag zijn. Dat is zo groot, dat is zo rijk, dat is genade alleen. Als je weer krijgt te geloven dat de Heer een goed werk in je hart begonnen is, dan komt dat verlangen naar die bruidegom en zal dat verlangen steeds sterker zijn. Ja, dan krijg je te geloven, Hij is het die mijn hart zo gemaakt heeft zoals Hij het hebben wil. En dan stamel je misschien wel met schuchterheid, Heer Jezus, als het dan zo is, als ik dan toch geen vreemde ben van genade en ik heb me eerlijk voor uw aangezicht onderzocht, dan kan het toch niet anders of u wil de weg naar uw tafel banen. Kom dan tot uw hof, want Heer Jezus, ik ben toch niet meer van mezelf. En als je dat misschien niet durft te zeggen met volle zekerheid, stamel dan maar, Heere, ik wil niet meer van mijzelf zijn, maar dat ik van u mag zijn. Dat ik op goede gronden door u gekocht mag zijn. Heere, dat hebt u toch verworven in een rechte weg. In een weg waarin God verheerlijkt wordt. Het is toch uw werk, Heere, om mij, vuile zondaar, onvruchtbare hof, te maken tot een besloten hof vol heerlijke vruchten. Heer Jezus, als u mij dan zo door uw Heilige Geest bereid hebt, als ik dan zo mag zijn zonder vlek en rimpel, en dat begeer ik, Heere, zou u dan willen komen om van uw eigen werk te genieten? O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten van zijn edele vruchten. We gaan onze laatste gedachte, een begenadigde bruid. O, wat zag deze bruid uit naar de komst van haar bruidegom. Daar is nou echt advent, gemeente. En die begeerte kennen allen die wederom geboren worden en in een weg van het ontdekkende werk van de Heilige Geest Christus leren nodig krijgen. De levend gemaakte kerk, zo las ik bij de voorbereiding op deze preek, is en blijft Adventskerk. Ze zijn als een Simeon die uitzien naar de vertroosting in Israël. Ze zijn als Anna en anderen daar in die stad Jeruzalem die uitzien naar de verlossing in Israël. En daarom blijven ze het steeds maar weer zingen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En misschien vertolkt het vervolg precies de toestand van je hart. Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Kijk, zo was het ook in het leven van die bruid. En daarom zong ze, o, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Ja, waarom dan? Opdat hij zou eten van zijn edele vruchten. Wat betekent dat? Waar heeft ze het over? Ja, ze vraagt eigenlijk, heel eenvoudig, Heere Jezus, zou u tot uw hof willen komen? En zou u zelf uw vruchten willen aanwijzen? En zou u het zo willen maken, ik ga het heel teer zeggen vanmorgen, gemeente. Zou u het zo willen maken, Heer Jezus, dat u met mij en ik met u van uw werk mag genieten? Ja, dat u zou komen in uw hof om uw eigen werk te bevestigen tot versterking van mijn ziel. En waar gaat het dan over? Nou, dan zegt de bruid allereerst, het zijn edele vruchten. En dat woordje edel betekent, jongens en meisjes, het zijn vruchten van grote waarde. Het zijn vruchten die ontzaglijk veel gekost hebben. Het zijn alle genadegaven die de Heer Jezus aan een arme zondaar wil geven. Het zijn goddelijke vruchten, het zijn hemelse vruchten, het zijn geestelijke vruchten. Het zijn de vruchten van genade. Daarom zegt ze, het zijn edele vruchten. Maar, zo zegt de bruid, het zijn niet alleen edele vruchten, het zijn ook zijn vruchten. Dus niets van haar, alles van hem. Het zijn de vruchten van berouw vanwege de zonde. Het zijn de vruchten van de vergeving der zonden, de vruchten van geloof, hoop en liefde, vruchten des geestes, vrede, geduld, blijdschap, goedheid, zachtmoedigheid, matigheid. Het is eigenlijk alles wat Christus verworven heeft en wat hij in het hart van een zondaar wil schenken, die het zelf niet heeft. En al die vruchten, die heeft de Heer Jezus nou voortgebracht. Het zijn zijn vruchten die zijn kerk gaan dragen. Er komt niets uit die tuin van die bruid zelf op. Het komt alles uit die heerlijke hof van de Heer Jezus. En ik heb het u wel eens meer mogen zeggen hier op deze plaats. Als je nou oprecht mag wenen over je zonde. Met een oprecht hart die droefheid over de zonde naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dan zijn het niet tranen die uit jezelf opkomen. Hoewel het wel de tranen zijn van jezelf. Maar zij vloeien voort uit een wenende Christus die in de hof van Gethsemane bedroefd was. En als je iets mag kennen van de troost van de vergeving der zonde, als er iets mag komen van de noodzaak van de vergeving der zonde, dan vloeit dat ook voort uit Christus. Want hij is opgewekt tot rechtvaardigmaking, dat betekent tot vergeving der zonde. En als je dat ware zaligmakende geloof mag beoefenen, dat liet leunen en steunen op het woord van God alleen, vloeit dat voort uit Christus die altijd leefde bij het woord en door het woord en uit het woord. En wil er ooit een vrucht van dankbaarheid komen, leven naar Gods wet, moet je ook bij Christus zijn die de wet volkomen heeft gehouden. Ziet u het? Het is alles uit hem, door hem en tot hem. Het is alles genade, genade alleen. En kijk, dat mag die bruid weten. Zij weet, ik ben een begenadigde bruid. En nu ziet ze er naar uit dat de Heer Jezus weer komt en opnieuw komt om steeds weer nieuwe genade te geven of genade die hij eerder gegeven heeft te verlevendigen, te versterken. En daarom zegt ze dat u van uw edele vruchten zou eten. En dan gaan we nog dieper even in die tekst kijken tenslotte. Want de bruid vraagt niet alleen of de bruidegom komt om van zijn edele vruchten te mogen genieten die hij zelf in de hof van haar hart heeft gewerkt. Maar wij mogen het ook zo lezen dat mijn liefste tot zijn hof kwamen om met zijn edele vruchten te eten. Want als ik even ga kijken naar dat woordje vrucht in het Hebreeuws, dan betekent dat niet alleen vruchten die aan een boom kunnen groeien bijvoorbeeld. Maar het kan ook betekenen nakomelingen. Of zaad. Zodat we de laatste woorden van onze tekst ook zo kunnen lezen. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten met zijn edele vruchten, met zijn zaad, met zijn God geheiligd zaad. Met andere woorden gemeend en dat nou deze week een waarachtig gebed mag zijn of worden. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten. Met mij. Ja, dat kan een worsteling zijn, hè. Voor die vertwijfelende zielen in ons midden. Die zo worstelen, zou hij ook met mij willen eten. Terwijl er zo'n liefdesbetrekking op de Heer Jezus gekomen is. En je het geleerd hebt in je leven, buiten Jezus is geen leven en ik kan niet meer buiten hem. Hey zondaar, die zo van verre staat en schreeuwt tot Jezus, om Jezus. Luister eens, deze ontvangt de zondaars. En eet met hen. Ja, hij heeft tegen zijn discipelen gezegd. En dat vind ik altijd zo'n groot wonder. Ik heb die discipelen niet in de eerste plaats. Maar Christus in de eerste plaats. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Met zo'n vuile zondaar te eten. Die buiten Christus niet meer kunt voortleven. Dat is die Christus die zich niet geschaamd heeft zijn broeders in alles gelijk te worden. Hij wil eten met arme bedelaars. Hij wil eten met schooiers. Hij wil eten met de slechtste zondaren. Bij wie hun zonden en gebreken van harte leed zijn. En hij nodigt zondaren die in zichzelf geen volkomen geloof bezitten, maar wel met die ongelovigheid te strijden hebben en het steeds maar uitroepen: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp, want ik kan niet meer buiten u. En daarom daalde hij zo laag af, gemeente, als dat manna uit de hemel. Het brood des levens. Hij daalde neer in Bethlehems stal. Hij wilde daar liggen als het meest voedzame voedsel. Het meest voedzame brood des levens. Zelfs in een kribbe. Kon Christus nou lager neerdalen? En wil dat nou niet zeggen dat de meest slechte zondaar terecht kan op zijn knieën in de diepte bij de kribbe van Bethlehem? Daar wil hij nou zondaren ontvangen die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Kijk, dat doet zulke mensen meer en meer smeken. O, dat mijn liefste tot mij kwamen en met mij zou eten. O, dat dat zo eens weerklank zou vinden in uw ziel. Bij diegenen die buiten Christus niet leven kunnen. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. En aten van zijn edele vruchten. Om het maar eens zo persoonlijk te mogen maken. O, dat zij mijn liefste tot mij kwamen. Tot mij, Heere. En met mij zou willen eten. O, blijf maar roepen. Blijf maar smeken. Blijf dit adventslied maar zingen in de binnenkamer voor God. Want hij wil tot zijn hof komen. Hoe ongeschikt je ook bent in jezelf. Hoe onwaardig je ook voelt in jezelf. Maar als je nou geen vreemde bent van dat zuivere Bijbelse geloofsleven der genade, dan mag je komen. In een weg van zelfonderzoek. In een weg van zelfbeproeving. Want de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. En wie zo in deze rechte weg van zelfbeproeving komen mag, getrokken wordt door hem die de bruid haar liefste noemt, die zal het gaan ervaren. Ik ben tot mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid, ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. En ik heb mijn wijn met schaders mijn welk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o mijn liefste. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat een zegen als dat adventslied in ons hart mag komen of zijn. Dat kunt u alleen maar werken, Heere. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en eten, niet alleen van zijn edele vruchten, maar ook met zijn edele vruchten. Dat is uw arbeidsloon, Heere. Die grote schare die niemand kan tellen, voor wie u de dood bent ingegaan en met wie u grootelijks begeerd hebt te eten als zondaren in zichzelf. Heere, wilt u zo geven dat de gemeente in een rechte weg zich beproeven mag en kom er dan zelf in mee als de noordenwind en de zuidenwind. Hartelijk dank, Heere, voor datgene wat u gaf. Zegen ook het werk van de zondagsschool, die zo dadelijk zal samenkomen. En brengt u ons vanmiddag weer samen, als we dat grote, belangrijke thema gaan overdenken. Gerechtvaardigd door het geloof alleen. Heere, geef dat ook in het midden van de gemeente rijk openbaar mag komen, tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 103, het derde vers. Looft hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. 103, het derde vers. Gaat heen in vrededag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.